Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Teuntje.
Gijsje.
Hotel V in de Vizouwstraat in Amsterdam.
En het is herfst.
Het is herfst.
Ben jij een herfstman eigenlijk?
Nou, ik ben zeker een herfstman.
Ja.
Ik vind het een schitterend seizoen. Ik voel wel al de winterdepressie dan altijd al een beetje zo zachtjes op de deur kloppen van ik kom eraan.
Ja.
Maar ik vind het is natuurlijk, het is denk ik wel het meest esthetische seizoen van alle seizoenen.
Het licht is altijd zo mooi.
Het licht is mooi en de kleuren van de blaadjes zijn zo schitterend.
Ja.
Waar ik wel problemen mee heb, Teun, is nu met die hele klimaattoestand waar we in zitten. Is als de blaadjes al zo bruin zijn en er liggen overal, ze liggen over op de grond en het is nog zo warm.
Dat denk ik, dat klopt niet.
Dat voelt heel onnatuurlijk.
Ja.
Dus daar heb ik wel een beetje problemen mee.
Ja.
Maar goed.
Gijs,
Teun.
Ik ben al even een beetje door het draaiboek gebladerd.
Ja.
En ik zie dat er erg veel huiselijk leed.
Het is echt, het is een huiselijk leed thema uitzending, ja. Ongeveer.
Ja.
Ik denk dat we misschien wel gaan dringen tot de kern van wat een relatie eigenlijk is.
Dat zou mooi zijn.
Ja.
En dan kom je natuurlijk al gauw ook over het feminisme te praten. Dus misschien zouden we dan eindelijk nu eens een keer met Hanneke daar ook.
Zouden we die cliffhanger eindelijk eens gaan inlossen?
Dat zou heerlijk zijn.
En heb ik een melanzane a parmigiana gemaakt? We zullen het zien.
Spannend.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
God, denk jij nog vaak aan Wim Noordhoek?
Heel vaak, ja.
Kan ook eigenlijk niet vaak genoeg, hè?
Nee, en
Wim, we weten dat je luistert.
Ja, ik denk dat Wim niet luistert, denk
nee,
je wel?
Nee, ik weet bijna 100% zeker dat Wim niet luistert.
Nee. Maar goed, Wim was toch wel onze
radiovader.
Radiovader.
Als we dat pathetische woord even mogen gebruiken.
Ja, ik vind, het is ook een pathetisch woord dat ik niet vaak meer hoor, Gijs.
Nee, omdat de radio eigenlijk überhaupt een soort medium is geworden,
ja.
Ja, waar je geen vaders meer nodig hebt.
Ik hoorde ook, ja, waar de vaders zijn eigenlijk ook gewoon de kinderen. Dicht, oftewel,
ja,
daar houden ze mee op.
Een soort smurrie van smurrie wordt er de hele dag uitgebreid.
Ik zag een reclame voor Veronica,
ja.
Met Rob Stenders.
Ja.
En, want die presenteert het programma, dat heet De Bonanza.
Ja.
En daarin zei hij. En er was er nog een vrouw die stond ernaast. Dat was zijn sidekick of zo, denk ik. En die zeiden van, als je van radio houdt, dan kan het niet anders dan dat je ook een geschiedenis met Veronica hebt.
En toen dacht jij, ho eens even.
Ho eens even, Rob Stenders.
Ja, ik hou van radio, dacht jij.
Ja.
Want ja, ik ken eigenlijk geen grotere radiominnaar dan jij.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Maar ik heb echt, ja, dat hele Veronica is een beetje aan mij voorbij gegaan.
Je kan ook zeggen, Teun, dat als je opgegroeid bent in de tijd waarin wij zijn opgegroeid,
ja,
dat je eigenlijk ook niet anders dan een geschiedenis, wat was het? Een geschiedenis,
ja, ik weet niet, maar ik, dat is natuurlijk, ik, ja, weet ook niet wat de letterlijke
nee,
woorden
maar goed,
waren.
Want kijk, los van dat wij misschien niet de archetypische Veronica-kijkers of luisteraars waren,
ja,
was Veronica natuurlijk wel een fenomeen in onze tijd.
Ja.
Voor een tientje heb je een vriendje.
Dat zegt me al niks.
Voor een joet zit je goed. Dat zegt je helemaal niks. De pin-up club.
Ja, de pin-up club wel. Ja, maar nee, maar kijk
countdown,
maar...
Countdown met Adam Curry.
Nee, maar lieve schat, nu heb je het opeens over televisie.
Out. Maar ja, zeker. Bedoel,
maar de Veronica Radio, daar ging het over.
Gaat even over het hele merk Veronica, heb ik het over.
Ja, als je van radio houdt, dan Veronica.
Ja, maar er is denk ik inderdaad een soort scheiding...
Ja.
Tussen mensen die van muziekradio houden... en mensen die van gepraat radio houden.
Ja.
En op een of andere manier... Is er volgens mij, bestaat het misverstand dat als je zegt ik hou van radio, dat het over muziekradio gaat?
Ja, maar het vervelende is dan gaat het over muziekradio, maar dan vervolgens wordt er heel veel gepraat op die muziekradiozenders.
Dat, maar los daarvan.
Ja.
Kijk, ik hou heel erg van muziek, zoals je weet. Ja. En ik denk dat ik nog nooit in mijn leven langer dan 10 minuten, nou langer dan een uur, want we zijn er zelf ook op geweest. Oh, ja. Maar goed, los van wanneer we er zelf op waren, langer dan 10 minuten naar een muziekzender heb geluisterd. Ja. Ik vind muziek...
Maar heb je dan ook...
Nou, misschien Radio heb je 4 ook... luister ik wel eens in de ochtend.
Maar dan heb je ook toen je er wel naar ons luisterde... heb je dat eigenlijk meer... heb je waarschijnlijk ook niet echt...
Plichtmatig gedaan, omdat wij er nou eenmaal op waren.
Ja, maar ook en gewoon noterend en niet per se... Ja, nee. Dat het uit de radio kwam.
Of luisterend, omdat ik op dat moment aan het praten was... of jij en het zo in mijn oren kwam.
Ja, maar niet dat jij de radio aanzet van... hé, Teun en Gijs op de radio.
Ik vind radio in de eerste instantie een medium... waar ik gewoon gepraat uit
mag,
wil
Mag ik dan één uitzondering noemen?
Oké.
Okay. Ronflonflon met Jacques Plafond.
Omdat het op Radio 3 was?
Ja.
Maar dat is toch ook gewoon praatradio?
Ja, maar het was toch op de muziekzender en ze draaiden ook plaatjes.
Ja, maar het was toch gewoon... Het ging om het gepraat.
Ja.
Toch, uiteindelijk? Ja. Vol.
Maar is dat dan niet zo met...
Nee, maar ten,
die man die Frank en Roland de Boer kon nadoen.
Stenders.
Ja. Nee, dat... Nee,
Evers.
Evers.
Evers, Stenders. Rob Stenders, Edwin Evers.
Ja.
Nou, dan gaat het toch denk ik om de muziek en heel veel soort luid gelach tussendoor.
Oh, ja.
Dat is, maar dat bedoel.
Ja, dus oké, maar goed, wij zijn dus van de school van praatradio.
Praatradio. En er wordt altijd alsof als je van radio houdt, dat je dan DJ's kent. En dat je dan met cassettebandjes nummers hebt opgenomen. Dat de top 40 je iets interesseerde. Dat soort dingen. Wij zijn van
als mensen
school.
Er beeld bij zouden zien, dan zouden zien dat ik.
Zouden ze jouw diepe minachting voor dit alles zien?
Ja.
Ja. En afkeuring.
Want jij moet ook inderdaad wel af en toe even beschrijven voor de luisteraars wat er allemaal gebeurt.
Teun kijkt heel erg afkeurend en minachtend.
Ja.
Ja. Dus wij houden gewoon van geouwhoer op de radio.
Ik vind het alweer zo grappig dat we dus... Maar hoe
kom ik hier op in godsnaam? Rob Stenders bonanza.
Ja.
Oh ja, maar het grappige is dat Rob Stenders is nu volgens mij gewoon...
Ik vind hem heel sympathiek, weet je dat?
Ja, ik ook.
Ja.
Ja. Ja. Ik was ook een keer. Ik zat een keer in het VARA-gebouw.
Ja.
Ik was nog een absolute nobody, in tegenstelling tot nu.
Nou, niet absolute nobody, want je zat wel in het VARA-gebouw.
Ja,
als je weet hoeveel mensen ervan dromen om in het VARA-gebouw te zitten.
Oké, goed. Ik was net boven de nobody.
Ja.
En hij komt dat VARA-gebouw binnen en hij roept tegen me... Hey, buurman!
Hè?
Ja, dat vond ik heel mysterieus.
Was hij je buurman?
Nou, niet dat ik weet. Volgens mij woonde ik toen in Almere. Woonde hij misschien ook in Almere, dacht ik.
Stenders in Almere?
Volgens mij zijn Almeerder geweest, of nog steeds. Ja.
Ik dacht dat hij op een piratenschip woonde.
Dat was vroeger toen hij nog een geschiedenis met Veronica had.
Ja.
Maar goed, ik zat daar en hij riep, hey buurman. En ja, een golf van warmte overspoelde mij.
Okay, ik deed wel eens met iemand de quiz sympathiek of niet sympathiek.
Ja.
Hij valt dus in de categorie sympathiek.
Wat een leuke quiz.
Ja, hè?
Ja, kunnen wij die niet ook gaan spelen?
Ja.
In de extra afleveringen.
Oeh,
ik ben op zoek naar een formatverdieping voor de extra afleveringen.
Oh, ja?
Ja.
Hoewel die natuurlijk al heel leuk is, hè? Die extra
is al hartstikke leuk, maar hij kan altijd beter.
Ja.
En ik vind de quiz sympathiek of niet sympathiek, daar sla ik dus onmiddellijk op aan.
Okay.
Mensen die de extra afleveringen willen horen als ze nog niet geabonneerd zijn, kunnen gaan naar petje.af/teunengrijs vertellen alles.
Oeh, dit vind ik wel echt. Dit is voor hogere URL.
petje.af/teunengrijs vertellen alles. Misschien moeten we Jan en Kees Groenteman vragen om hier een jingle van te maken.
.nl?
Nee, dat zit al bij die .nl. Petje.af.
Ja.
Teunengrijs vertellen alles. En dan kan je voor een luttele €4 per maand.
Ons
elke week nog.
Nog meer horen.
Nog meer horen praten.
En er komt zelfs verdieping aan binnenkort.
En er komt verdieping van het format aan.
Ja. Teun en Gijs.
Teun,
Gijs.
Ik heb hier wat huiselijk leed voor je.
Oh, ik heb straks ook huiselijk leed voor jou.
Ik zit met een heel groot probleem.
Ja.
Kijk, de organisatie in ons huis is, dat zal je niet verbazen...
In de handen van Aaf, van
In de
jouw
handen
vrouw.
Van mijn vrouw Aaf.
Ja.
Dat ten eerste. Ten tweede, eens in de zoveel tijd moet er iets vertimmerd worden aan het huis.
Ja.
Ja,
en dat doet Aaf dan niet zelf?
Dat doet Aaf niet zelf, dat kan ze niet. Dus daar worden mannetjes voor ingehuurd.
Ja.
Aangezien zij de organisatie in handen heeft in het huis, regelt zij de mannetjes.
Ja, Gaat dat dan ook in de Google-agenda en dat iedereen ziet... oh, dan en dan zijn de mannetjes er?
Zeker, ja. Zeker. Dus ik ben op de hoogte van de mannetjes... maar al het werk en ook de communicatie verloopt via haar.
Ja. Tot zover nog geen leed aan de horizon te zien.
Nou, jawel, want je weet al dat ik nu op achterstand sta.
Ah ja.
Je weet al dat ik iets niet gedaan heb wat ik ook had kunnen doen... en dat zij iets gedaan heeft wat ik niet heb gedaan.
Is uiteindelijk een relatie ook een voortdurende... debit-creditrekening, Gijs?
Zeker. Ja, ja, is een relatie iets anders dan een voortdurende debit-creditrekening? Ja. Vraag ik me wel eens af.
Ja.
Toch, hè?
Ja, nee, ja. Ja. Het klinkt niet prettig, maar...
Maar het is ook wel weer spijker op de kop.
Het is ook wel weer fijn als je uiteindelijk iets in een grafiek kan uitdrukken.
Zeker. Dan wordt er bijvoorbeeld nieuwe raam... Hoe noem je dat? Raambedekking?
Raambeslag.
Raambeslag? Dus een gordijn is raambeslag. Nou, dit is een soort luxeflex-achtig geheel. Is dan
vitrage.
Ja, goed, maakt niet uit wat het is. Is iets, er is ook al veel vertimmerd. Mag ik daar dan een mening over hebben?
Want dan op welk moment?
Op welk moment? En sowieso, kijk, als de mening positief en wild enthousiast is... is er natuurlijk helemaal niks aan het hand.
Niks aan het handje.
Ja. Maar ja. Als ik niet een vol enthousiasme voel...
Ja.
Ben ik natuurlijk onmiddellijk op heel erg glad ijs terechtgekomen.
Ja, ik vrees ook... Ja, ik vind het niet prettig om te zeggen... maar ik zou dus zeggen... nee, je mag er geen mening over
hebben. Je mag er geen mening over hebben. Geen andere dan een positieve.
Ja, ja,
mening is natuurlijk ook niet goed. Want ik moet eigenlijk heel enthousiast zijn... en me uitputten in niet excuses, maar in dankbaarheid.
Ja, en complimenten.
En complimenten dat het allemaal zo goed geregeld is.
Maar mag ik
dan
even vragen, ik wil toch even die tijdlijn.
Ja.
Ja. Dus op een gegeven moment kijkt Aaf, die kijkt dan naar het raam... en die denkt, hier moet toch een andere jaloezie.
Ja, nou, dit is altijd een, zoals Koos en Bied het heeft genoemd, een domino-ramp. Hè?
Ja.
Dus je begint met het opruimen van de vensterbank...
Ja.
En het eindresultaat is dat het hele huis verbouwd wordt.
Mm.
Want dat is altijd van, de vensterbank is opgeruimd... dan moet de boekenkast ook, dan blijkt de boekenkast oud... dan moet de boekenkast opgeknapt worden... dan steekt de keuken er zo lelijk bij af... dan moet de keuken opgeknapt worden. Nou, voor je weet is het hele huis in verbouwing,
ja.
Omdat er iets...
Omdat er een boek verkeerd lag.
Precies, omdat er een klein domino steentje is omgegooid.
Zo is de Eerste Wereldoorlog eigenlijk ook ontstaan.
En welke oorlog niet?
Ja.
Hè?
Ja.
Dus, je wordt niet aangenomen op een aquarelcursus.
Ja.
En 6 miljoen Joden zijn vermoord. Dat is een domino ramp. Ja, zo is het toch?
Ja, ga door.
Ja. dat is aan de hand. Dus er wordt nu heel veel vertimmerd. En dan...
Nee, maar ik wil even weten. Want kijk, er was natuurlijk een moment dat zij dan zegt van... nou, ik dacht aan zo en zo. Gijs, wat vind jij daarvan?
Ja, zeker.
En wat heb je toen gezegd?
Nou, dan kwam ze met allemaal stalen van de raambeslag... leverancier.
Ja.
Ja, en dan zei ik van, ja, maar deze bijvoorbeeld of deze. De kleur van de keuken is ook heel erg veel over gedebiteerd.
Is die anders?
Wat? Nou, die wordt anders.
Oh ja?
Dan zei ik ze, nou, ik vind deze kleur mooi. En dan zei ze, oh ja, maar dan toch dit en dit en dit.
Ja.
En dan kwamen weer allemaal andere kleuren. Zei ik, ja, ook leuk, maar ik vind deze kleur mooi.
Dus... En dan gebeurt uiteindelijk wat zij toch zelf mooi vond?
Nee.
Dan heb je dus... Daar...
Ik heb er iets over te zeggen gehad.
Ja.
Ja, maar ik ben niet mee geweest naar die keukenbeslagwinkel.
En dan hangt het en dan vind je het toch niet zo mooi.
Nou ja... Ik snap dat er na 10 jaar in dat huis zit, dat je op een gegeven moment denkt, er moet toch iets voor dat raam hangen.
Ja.
En er zijn een paar praktische problemen met dat raam. Dus dat dit misschien de enige optie is. Maar het heeft,
bij ons hangt niks voor het raam.
Nee, bij ons heeft ook jaren niks gehangen. En dat kon ik op zich ook mee leven. Maar goed,
ja.
Daar kwam toch bij bepaalde andere mensen kriebelde het toch van, er moet toch s'avonds moet het een beetje dicht zijn of zo.
Oh ja.
En nu vind ik het een heel klein beetje een kantoor. Een beetje kantorige.
Maar je wilt toch niet dat je van die lamellen zo naar beneden... Van die...
Nee, het is soort papierig iets is het, wat wel zo echt zo in het kozijn zit en dan zo naar beneden gelaten kan worden.
Oh ja, ik denk dat ik het wel ken. Ja.
Ja.
Ah, ja. En wat heb je er wat van gezegd?
Nou, ik kon mijn gebrek aan enthousiasme niet geheel verhullen.
Ja.
Maar ik heb meteen natuurlijk wel heel veel dankbaarheid ook getoond. En ja, ik geloof dat ik net langs het randje van de afgrond ben
je scheert langs het randje.
Ja, maar is
ben je dan geschoren?
Geschoren of gescheerd? Ik denk toch dat als je scheert van je loopt...
Dan zou je toch...
gescheerd is dan.
Ja, kijk, normaal zou hier dus een of andere...
bevallige taalkunstenaar zitten. Een
taalkunstenaar van 63.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, ik denk toch gescheerd. Ja. Maar het klinkt ook gek.
Ja.
Ja, het grappige is, Gijs... ik heb er dus werkelijk... Ik heb een... nou, maar jij eigenlijk ook. Maar ik heb een vrouw die is een heel erg... Dat is een estate tot en met. Zeker op het gebied van de inrichting van het huis.
Ja, dus je hoeft er überhaupt...
En ik heb er geen mening over.
Nee.
En dat bij mij
ja, en dat wordt soms gevraagd. En is het you mistake me for someone who gives shit.
Ja, en dat kan ook soms een beetje een spanning opleveren van... Ja, maar even alsof je...
Maar Aaf is ook een estate. Die heeft er ook ideeën over, maar ze is ook onzeker daarover. Dus ze heeft toch meer, denk ik, mijn bevestiging nodig. Of ik ben gewoon een grotere zeikert uiteindelijk dan jij. Dat kan ook.
Ja, of die twee werelden komen samen. Dat is dan heel pijnlijk.
Heel pijnlijk.
Ja.
Teun, wat is jouw huiselijk leed?
Nou ja, het is wel een huiselijk leed dat de klok slaat. Hè?
Zeker.
Mijn huiselijk leed valt eigenlijk in twee delen uiteen. Namelijk het deel slapen en het deel opstaan. Namelijk...
Die toch zo yin en yang zijn.
Yin
dat.
En yang, hè? Ja. Dus begint met dat... Ik wil eigenlijk altijd iets vroeger naar bed dan ik kan wel zeggen de rest van het gezin.
Ja.
Dus het begint er al mee dat we zitten dan een serie te kijken en dan is iedereen heel enthousiast en zegt ze, ah, nog eentje. Ik zeg dan altijd nee.
Ja.
Maar vervolgens verlies ik die strijd natuurlijk en dan val ik altijd in slaap op de bank.
Ja.
Vervolgens word ik nog een beetje, als ik weer een beetje wakker ben en ga even gaan navragen van wat is er met die persoon gebeurd en wat is er met die gebeurd en wat met die, word ik even door mijn dochters allemaal uitgescholden dat ik toch gewoon wakker moet blijven en het moet volgen. Dan ben ik dus toch ook, zeg van jongens, laten we nou naar de kinderen, die zijn al helemaal niet in toom te houden, maar in ieder geval dat ik dan tegen Natalie zeg, kom op, we gaan nu naar bed, we gaan nu slapen. Dan duurt het al heel lang voordat ze ook naar bed komt. En dan gaat ze dus in bed nog lezen met lichten aan of iets wat licht geeft.
Ja.
En dan zeg ik, of een telefoon. En ik kan niet slapen als zij daar naast mij dat allemaal aan het doen is.
Nee.
Dus ik zeg, maar doe dat nou uit. En ze, ja, je kan gewoon slapen, zegt ze dan. Nou, dus never go to sleep angry, dat gaat dan al mis. Want er is al een grote kribbigheid is ontstaan. En ik denk, als ik die kribbigheid nou voel, dan kan ik al helemaal niet slapen. Dus ik probeer tegelijkertijd
zen te zijn.
Maar ik voel daar en ik zie dat licht. Dat is één. En dan is de volgende dag bij het opstaan, dan gaat de wekker. Omdat Natalie nog steeds, mijn middelbare schoolkinder, nog steeds de boterhammen smeert. Ja, ik geloof dat het bij jullie thuis ook gebeurt of gebeurt. Maar ik vind het eigenlijk onzin.
Ja.
En dan heb ik dan soms gewoon vanaf het moment dat die wekker gaat totdat ik het huis uit moet, kan ik nog zeker een half uur in bed blijven liggen.
Ja.
Nou, en dan komt zij dus naar beneden weer, want wij slapen beneden. En dan geeft ze me nog een kopje thee. Zegt, oh, jij ligt nog lekker. Ja.
Auw.
En dan zeg ik, ja, maar wat heeft het dan voor zin als ik er nu ook uitspring? Nou ja, dus
oeh, ja. Jezus, ja.
Ja.
Eigenlijk een beetje hetzelfde als met die mannetjes, maar dan weer anders.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Het is van, je doet eigenlijk niks fout en toch is alles fout.
En je voelt gewoon de hele tijd, en misschien wel het gevoel dat je iets fout doet, dat is misschien nog wel erger dan wat zich werkelijk afspeelt.
Ja, nou ja, en het feit is dat je hebt het gevoel dat je iets fout doet, dus de kleinste hint op dat je daadwerkelijk iets fout doet, al dan niet bedoeld uitgesproken, die kan al leiden tot een soort explosieve reactie.
Maar vind jij niet dat je als partner ook moet zeggen van, als jij nog niet werkelijk op hoeft te staan, blijf nog gewoon lekker een half uurtje liggen?
Vind ik wel, maar is het niet elke relatie een debit-credit rekening?
Ja. En is het nou dus... Zou dan als
alles komt in de grote optelsom en aftreklijst te staan.
En denk je dat toch in de meeste relaties de man toch negatief uit de boeken komt? Wat dat betreft?
Zeker.
Ja.
Zeker. Ja, dat is de aard van deze.
Jezus. Nou, wat dat betreft, Gijs, zouden we ook kunnen zeggen van, nou, weet je wat, of misschien moeten we dan toch...
Ik heb wel zin om deze week keer met mijn moeder over het feminisme te praten.
Ja, wat je zou ook zeggen, misschien moeten we dan... Ja, misschien zijn wij er nu de dupe van, dat wij juist een beetje een moderne, zachte man zijn die zich er nog wat van aantrekt.
Daar zijn we zeker de dupe van.
Alles zou zeggen van, ja, kom zeker op, zeg, ik blijf lekker liggen.
Ik
werk hard voor de kost.
Ja, en 's middags ga ik achter mijn krant zitten terwijl het eten wordt klaargemaakt.
Ja, misschien moeten we daarna terug. Is dat de conclusie van dit alles?
Jij zegt het.
Ja. Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teuntje.
Gijs.
We hebben een nieuwe sponsor.
En ja, ik ben er blij mee, maar ik kan me voorstellen dat jij misschien zelfs er nog blijer mee bent.
Ik ben verrukt.
Jij bent verrukt, hè?
Ik ben verrukt, maar jij bent ook een beetje verrukt, want we hebben deze nieuwe sponsor ook regelmatig samen bezocht.
Ja.
Ja, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest geven, en nu lees ik even de officiële sponsortekst voor, ja, geven de mooiste concerten in het Concertgebouw in Amsterdam. De concerten zijn geschikt voor beginners, maar ook klassieke fijnproefers komen aan hun trekken. Staat hier allemaal. En dan zeg ik er even bij, Teun, ja, ga ik even mijn persoonlijke touch. Ja,
ik denk dat dat geeft ook wel wat meerwaarde aan zo'n sponsorbericht als jij, of misschien soms ook ik, de persoonlijke touch eraan.
Zeker. En weer mijn persoonlijke touch aan deze advertentie, namelijk dat ik een aantal jaar geleden, ik gok 6 of 7, mijn vrouw deed mee aan het programma Maestro.
Ja.
Het ongelooflijk onbenullige programma Maestro. Stond het orkest te dirigeren.
Dat was niet zozeer voor de klassieke fijnproevers.
En ik zat meestal met een migraineaanval in de zaal. Onderwijl toch te genieten van dat orkest. En dan dacht ik van,
wat dat is was dit orkest?
Nee, het was niet dit orkest. Het was het orkest van het Oosten, volgens mij. Onderwijl dacht ik van, wat raar eigenlijk dat ik een gigantische muziekliefhebber ben. Ik hou van muziek. En dat ik die hele klassieke muziek eigenlijk links laat liggen, terwijl ik om de hoek woon, sowieso om de hoek ben opgegroeid van het concert. Ik ben echt een late bekeerling.
Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal. Maar dat had ik natuurlijk, als ik erover nadenk, dan is dat zo, ja.
Ja, en toen heb ik gewoon besloten van, ik wil nu een smaak gaan ontwikkelen in klassieke muziek. En ik wil gaan horen wanneer ik iets een goede uitvoering vind en wanneer ik iets een matige uitvoering vind.
Ja.
En wat ik toen heb gedaan is gewoon in de agenda van het Concertgebouw kijken en als een gek kaartjes gaan kopen voor concert. Ik heb toen een paar abonnementen gekocht voor een paar series van het Concertgebouworkest en van het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Ja.
En het Nederlands Kamerorkest trouwens ook, die horen bij elkaar. En vanaf dat moment heb ik een diepe, diepe liefde voor klassieke muziek gekregen. Er is werkelijk geen plek waar je vorstelijker wordt behandeld dan in het Concertgebouw.
Ja.
En ik heb een heel speciaal plekje, ook voor het Nederlands Blazers Ensemble, want die heb ik ook veel zien spelen. Maar zeker ook, onze andere sponsor, zeker ook voor het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Twee fantastische orkesten met altijd een heel prettig programma. Dus hele fijne stukken die ze spelen op heel hoog niveau.
En klopt het dan ook geschikt voor de beginners, maar ook voor de klassieke
fijnproevers? Ja, zeker. Want het is helemaal niet al te pretentieus of ingewikkeld of weet ik veel. Want tegelijkertijd is het ook niet dom wat ze programmeren. Dus je krijgt altijd een fijne mix van dingen. Het zijn prettige programma's en ze spelen gewoon heel erg mooi. En echt mensen, er is werkelijk, het bedoel, tenminste, ik heb de klassieke muziek jarenlang als een soort onneembare vesting gezien. Maar in feite,
dat is toch ook zonde eigenlijk van die prachtige muziek dat veel mensen dat zo zien?
Heel zonde, want er is in feite niks laagdrempeligers dan naar een klassiek concert gaan. Want de kaartjes zijn, als je ze goed koopt, heel erg betaalbaar. En zeker bij bijvoorbeeld deze orkesten.
Achter het hekje?
Achter het hekje kan je zitten, dat is helemaal fantastisch. Naast het orgel of lekker aan de zijkant of midden in de zaal, dan betaal je wat meer. Maar voor elk wat wils. En er zit dan een orkest met de meest fantastisch geschoolde muzici die hun hele leven al keihard aan het studeren zijn om dit stuk op die avond uit te mogen voeren.
Ja, en nou hebben ze dus, Gijs,
en dat zitten ze met z'n allen doen en het is verrukkelijk.
Ze hebben nu een nieuw, want we hebben natuurlijk ook jarenlang genoten van de vorige dirigent.
Ja, Mark Albrecht.
Die is dus nu weg.
Die is nu weg en nu is er een 31-jarige hunk.
Ik wilde bijna zeggen een spetter uit Italië.
Een spetter uit Italië.
Lorenzo Viotti.
Lorenzo Viotti. Die is nu de chef-dirigent. En het Parool heeft al geschreven over zijn openingsconcert bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. De avond eindigde in een triomf.
Nou, steek dat maar in je zak.
Als het Parool dat schrijft, dan is het waar. Nou, dit najaar spelen de orkesten en mensen, kies lekker wat uit en ga erheen. De mooiste klassieke concerten, en het kan weer, dames en heren, wat fantastisch, van onder andere Tchaikovsky, Arvo Pärt, Mendelssohn en Bach.
Oh, Mendelssohn, daar kom ik straks op terug.
Komt Tuintje straks op terug. En op 17 en 18 oktober speelt het Nederlands Kamerorkest samen met Canada's bekendste solist. Dat is
Gary Hoffman.
Solist Gary Hoffman. Ja. Noem me Canada's bekendste solist.
Gary Hoffman.
Gary Hoffman.
Ja.
En ze spelen de rococo-variaties van Tchaikovsky, altijd een aanrader. En onder leiding van de violist en dirigent Gordon Nikolic brengt het orkest de Kamersymfonie van Shostakovich.
Oh, wat heerlijk.
Shostakovich is een grote lieveling voor mij, samen met Mahler.
Ja.
En de laatste symfonie van altijd goed Mozart, de beroemde Jupiter-symfonie. Ja. Nou, mensen, echt serieus, ga hier gewoon heen.
Gijs, noem mij een Nederlander.
Dick Pasgier.
Ja. Het is wel zo dat...
Leeft hij nog? Denk het niet, hè?
Oei.
Nou, Dick, als je nog leeft, hartelijk
Dick,
groeten.
Dick, we weten dat je luistert. De kaart zijn normaal €39.
Ja.
Maar luisteraars van de podcast krijgen 15% korting op alle najaarsconcerten.
In het Concertgebouw van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest.
Wauw.
Dus kijk voor alle concerten en de kortingscode op orkest.nl /teunigheid. Ik ben dus serieus trots dat wij nu een soort eigen URL op de website van Nels.
Dat is geweldig, hè?
Ja, dat vind ik echt een ding in mijn leven. Dus orkest.nl/teunigheid. Kies gewoon een lekker concert uit. Laat je verrassen en overrompelen. Of als je een kenner bent, ga daar heel kritisch naar zitten luisteren.
Ik zeg niet nog een keer, noem mij Nederland, maar de drankjes zijn ook nog gratis.
Jezus, hoeveel Nederlanders kan je noemen in één advertentie?
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Toevallig dat we het net over Mendelssohn hadden.
Ja, hè?
Ja.
Dat is echt toevallig. Dit is ook namelijk, ik heb hier dus een boek.
Ik heb een keer Mark Lewison, de beroemde Beatles-historicus, uitgenodigd. En die noemde ik steeds Mark Lewison. ja, refererend aan, denkend aan Mendelssohn.
Dat dacht je gewoon aan.
Zei hij op een gegeven moment heel streng, Lewison.
Oh ja, ja zo sterk is hij ook wel.
Verder is hij heel sympathiek, hoor.
Gijs, vaak zeggen wij over een boek... En want we zitten nu opeens zijn we in de boekenrubriek verzeild geraakt. Vaak zeggen we...
Ineens ben je in de boekenrubriek verzeild geraakt.
Ook dat is Teun en Gijs.
Even een potje thee pakken, Teun.
En mijn thee is al fucking op.
Jezus. Maar we zijn in de boekenrubriek verzeild geraakt.
Ja, ja. En vaak zeg ik dan van... Gijs, wat is dit toch een mooi uitgegeven boek? Dat kan ik nu dus echt absoluut niet zeggen.
Laat eens kijken.
Dit lijkt wel een handboek...
Jezus.
Een handboek sociaal-economische geografie.
Ik herken dat lettertype. Welke uitgeverij is dit ook alweer? Die gebruiken altijd dit lettertype.
Cossé.
Oh ja, ja, want die hebben ook bijvoorbeeld Koet C gegeven, die ook uit. Die heeft ook dat lettertype.
Dit ziet er echt niet uit. Laten we wel weten.
Nee, terwijl ze echt mooie boeken uit kunnen geven.
Ja, want ze hebben ook dat fantastische boek van Hans Vallada hebben ze ook uitgegeven. Alleen in Berlijn, ook een aanrader. Maar goed, daar hebben we het nu niet over.
Het is grappig dat in het draaiboek staat dat het boek geschreven door Jiri Buhler. Ik dacht, wat grappig, heeft hij een boek geschreven, toch een fotograaf. Ja. Nou, of de afwezige Guusje de Vries, of Teun van der Keuken heeft zich toch een grove fout begaan.
Maar zolang het niet genoemd wordt in de podcast, is dat geen enkel probleem.
Nee, precies. Daarom noem het niet.
Ja, en ik weet dat je spreekt het eigenlijk uit als Jiri.
Jiri Wael.
Ja.
En gaat Jiri Buhler dan eigenlijk ook door het leven als Jiri? Wordt hij ook door collega's, door Guus Dubbelman, zegt hij... Hey, Jiri, als hij hem tegenkomt.
We hadden het toch ook een keer over een andere fotograaf... waarbij je de naam anders uitsprak dan
zit hem Guus Dubbelman weer eens te interviewen.
Ja. Hoe heb jij trouwens... Heb jij gebeld met...
Sowieso, nee. Mannetje van de dakbedekking?
Nee. Hoe heet hij nou? Martin Schimek?
Nee. Ik heb nog even niet 3 uur de tijd gehad. Fuck. Ja. Maar okay. Goed, Jiri Wael.
Het is wel een beetje, we zijn nu een beetje in een jodige stemming en dat past helemaal niet bij dit boek.
Zou het komen dat Guusje er niet is?
Ja,
dat we toch een soort vrijheid durven te permitteren die we anders niet... Het was trouwens heel leuk. Ik had première in de Kleine Comedie van mijn voorstelling, die ik samen met Marcel van Roosmalen speel. Mensen, als je daarheen wil, ga naar depannenkoekencaravan.nl. En toen hebben heel veel mensen uit mijn directe omgeving voor het eerst Guusje gezien.
Ja, daar had ik heel dubbele gevoelens bij.
Waarom?
Nou, kijk, dus mensen zagen dus voor het eerst Guusje. En toen zeiden ze allemaal, nou, je bent heel anders dan we hadden gedacht. Ja. Ze hadden gedacht dat het een soort pinnige tante van 63 was. Ja,
een klein rond vrouwtje.
En ja, ik moet toch zeggen dat hele idee van Guusje de Vries en producer at large en zo, daar zat ook een bepaald soort marketing idee achter, dat het een soort mysterie is. En ik vind het niet zo fijn als dat mysterie nu opeens
opgeheven wordt.
Ja.
Ja, maar dit was al een heel beperkte kring, hè? Ik bedoel, het was mijn eigen moeder bijvoorbeeld, die hier toch elke week aan de telefoon hangt.
Ja.
Ja, voor haar mag dat mysterie toch wel ontrafeld worden.
Ja, dat is waar.
Maar je vindt eigenlijk dat Guusje nu verder... Ja, in een kelder moet zitten.
Of met een boerka. Of zo'n outfit als Kim Kardashian laatst aan had.
Ja, dat ze gewoon niet meer herkenbaar is voor de buitenwereld.
Ja.
Dat zou jij op prijs stellen.
Of dat ze... Kijk, dat is één van de mogelijkheden. Of dat ze zich gewoon, als zij in het openbaar treedt... zich gewoon met een valse naam voorstelt. Dan is dat probleem er ook niet.
Ja, dat ze gewoon zegt, ik ben...
Fransje de Guis.
Ja.
Ja.
Oké. Maar ze moet op wat
voor als je luistert.
Ja, ze moet op wat voor manier dan ook anoniem door het leven gaan vanaf nu.
Ja.
Dat zou jij heel prettig vinden. Dat zou jij op prijs stellen.
Ik heb eens een paar keer meegemaakt toen je dat zegt. Dat iemand dat was ik in een
gelegenheid.
Zo'n boerderijwinkeltje in Limburg. En dan zei iemand van, ben jij niet Teun van der Keuken? Ik zeg, ja, wat leuk dat je hier anoniem rondloopt. denk, nou, ik loop hier dus niet anoniem rond. Anders had je maar niet...
Ja, dat zou ik stom verbaasd als je helemaal in Limburg bent zonder cameraploeg.
En dat is anoniem.
Ik denk dat zonder cameraploeg is anoniem.
Oh ja, dat ja. kan wel. Ja.
Maar goed, Jerzy Weil. Ja. Mendelssohn op het dak. Een wanstaltig uitgegeven boek.
Ja, jammer. Want het is echt een meesterlijk boek.
Ja?
Ja, anders zou natuurlijk Philip Roth zich ook niet...
Wat voor landsman is Jerzy Weil?
Dat is een Tsjech.
Een Tsjech?
Ja.
Daarom dacht je aan Martin Šimek, ja?
Ja.
Ga door.
Ja, en dit boek, volgens mij is het ook al van 1960. Het is een man die...
Een herontdekte klassieker is
die,
het.
Die rond 1900 is geboren. En dit boek speelt zich helemaal af in de Tweede Wereldoorlog. En het begint met een briljante, vrij koddige scène. Daarom heet het ook Mendelssohn op het dak. Namelijk... Heydrich, weet je wel, de hoge natie en die man die dus ook over Tsjechoslowakije onder andere het schrikbewind voerde en die ook op een gegeven moment door een aanslag om het leven is gekomen. Die ging naar een voorstelling, een muziekvoorstelling van Mozart in Praag.
De Jupiter-symfonie? Wellicht de Jupiter-symfonie.
En deze man, zoals al die naties dan wel niet echt... hield heel erg van klassieke muziek. Want hij zei, ja, het is zo... Dan had hij ook zo'n hard werken allemaal. Zo'n zware dag gehad weer. Met weer zoveel... op dat soort zoveel vermoorden van zoveel Joden enzovoort. En dan gaat...
Gaat je toch ook niet in de koude kleren zitten? Al ben je een geharde natie.
Ja, en dan... gaat hij naar die voorstelling en dan kijkt hij naar het dak. En dan ziet hij dus daar allemaal componisten staan, maar ook Mendelssohn. En dan denkt hij, verdomme, hoe kan er nou een beeld van die Joodse componist daar staan? En dan geeft hij opdracht om Mendelssohn te laten verwijderen. En dan klimmen er dus twee soort buurman- en buurmanachtige types. Die klimmen daar op het dak.
Thema Tsjechisch.
Ja, thema Tsjechisch. Ja, maar die Tsjechen, die hebben ook een soort warm plekje in mijn hart. Die hebben zoiets, ik bedoel, ook als ik denk aan Václav Havel, weet je wel? De eerst dissident en toen president, die ook ooit op de televisie vertelde dat hij in de tijden van het communisme altijd afluisterapparatuur in zijn appartement vond en dat dan op de markt ging verkopen.
Ja.
Tot er weer. Het is een soort raar intellectueel volkje. Dat is mijn beeld altijd bij de Tsjechen.
Zeker. Martin Šimek, Václav Havel, buurman en buurman.
Jiří Bühler, Jiří Weil.
Jiří Bühler, Jiří Weil. Hebben allemaal een warm plekje in jouw hart.
Ja, Pavel Nedved met zijn drielaagse knieschijf.
Miroslav Metsier, die als laatste nog met houten tennisracket speelde.
Ja, precies. Later nog dan Paul Haarhuis?
Ja, zeker. Die speelt met een HEMA. Die speelt met een record van de HEMA.
Ja, het is toch hoe wij nu over een tragisch boek over de Tweede Wereldoorlog nu hier weer terechtkomen, weet ik niet. Maar in ieder geval, dan wil hij dus dat beeld verwijderd wordt. Dus die buurman en buurman die klimmen dan op het dak. Maar er staan geen namen bij. Dus zij weten absoluut niet wie Mendelssohn is. En dan zegt ze, dan moet je gewoon de componist met de grootste neus moet je gewoon omver trekken. Maar dat is dan Wagner.
Ach nee.
Ja. Dus het begint met deze hele... En dan komt een heel gedoe over hoe vinden we nou de juiste. En dan moeten ze dan aan de SS gaan vragen, aan de Gestapo. Maar als ze dan die dienst doorgeven, dan gaat die dienst weer aan de leiding zeggen van ze wisten het niet. En dan zie je dus alle spanning tussen die verschillende natieafdelingen. Dus het begint heel koddig. Maar dan wordt het steeds grimmiger. En grimmiger. En het is met een zakelijke precisie, maar dan daaronder voel je gewoon toch ook de woede over wat er allemaal gebeurt. Over dat er is dus, we hadden het net even in een wat vrolijker sfeer over een debit- en creditrekening, maar er is dus een bureau, dat heet het Centraal Ambt.
Ja.
Daar wordt dus heel nauwkeurig bijgehouden en hoeveel Joden er nu weer zijn afgevoerd en vermoord. En hoeveel inkomsten ze dan allemaal hebben binnengekregen. Want het is eigenlijk gewoon één grote roofpartij. Dus al die spullen en die worden dan weer naar een magazijn gebracht. En dan komen op het magazijn komen dan weer allemaal koopjesjagers. En tussen zijn er allerlei Joodse hoofdpersonen die dan hoofdstuk na hoofdstuk oppoppen. En die dan toch ook op een of andere manier... Want dat was natuurlijk het hele smerige ook nog van dat hele nazi-regime, dat ze al die Joden ook inschakelden in eigenlijk hun hele eigen vernietiging. En het is vanuit het hele koddige wordt het steeds enger en enger. Het is toch weer een meestelijke weergave van deze verschrikkelijke geschiedenis. Deze man zelf trouwens, die heeft in de...
dat kan toch niet vaak genoeg goed beschreven worden? Ja. Hoe dat zich zo steeds vernauwde en verduisterde eigenlijk.
Ja, en dan zijn er een paar mensen waar je dan een soort sympathie denkt van... oh, je hoopt dat die de dans ontspringt. Nou ja, dat moet u dan maar lezen of het zo is. Dat
ga je niet spoileren.
Ga ik niet spoileren. Maar deze Wilde, die heeft dus toen hij werd opgeroepen... ja, en dan moet je dus eigenlijk melden om dan gedeporteerd te worden. Die heeft toen een zelfmoord gefingeerd. Die was dus zogenaamd in de rivier gesprongen. Ja. En heeft na die zelfmoord was hij dus uit de boeken verdwenen... en heeft hij de rest van de oorlog ondergedoken gezeten.
Ach, ja. Jezus. Hey, en is dit een herontdekte klassieker?
Nou,
zo van, die klassieker ligt er nog. We doen er een foeilelijke omslag omheen. En misschien ja, wordt het dan weer
het is in ieder geval veel later. Want hij kwam ook nog, deze man kwam ook nog in conflict met het communistisch regime. Het zal eens niet. En daardoor kon het jarenlang niet uitgegeven worden.
Dat is ook erg, hè, voor die mensen.
Ja, dat maar de eerste druk in Nederland is, zie ik hier, 2010.
Oké. Okay.
Ja. Of is het 12? Dan moet ik... 2012.
2012, oké. Okay.
Ja. Wil je nog iets zien?
En het boek heeft niet al sinds 1960 een grote status in Oost-Europa.
Ja, maar er was dus inderdaad van alles aan... wat wel interessant is, dat hij dus op het laatst beschrijft hoe Europa dan door het geweldige Sovjetleger wordt bevrijd.
En het is dus in 2012 is het 3 keer vrij snel achter elkaar herdrukt. In maart, april en juni. Dus dan is het blijkbaar eventjes een soort klein hitje geweest.
Ja, en nou hoorde ik toevallig... want ik vertelde iemand van... nou, ik ga hier vandaag over het boek praten. Zeg, ja. Nou ja, dat boek hebben we ook sinds vandaag op de keukentafel liggen.
Echt waar?
Ja.
Wat apart. Misschien hangt het in de lucht. Kijk even wie het boekomslag... Boekomslag Marie van Baar.
Ja, terwijl Marie van Baar staat toch bekend... als iemand die prachtige boeken, prachtige sociale geschiedenisboeken uitgeeft.
En dan staat er illustratie weer van iemand anders. Blijkbaar is
dit ook nog een illustratie.
Dit is dan een illustratie, dit lelijke soort.
Zou daar iemand daar ook nog geld voor hebben gekregen?
Ik weet het niet, Tuin. Okay. Het is een raadsel, maar het boek is dus een absolute aanrader.
Absolute aanrader, ja.
En het hangt in de lucht en het zindert. Het heeft 5 sterren gekregen van nu.nl. Staat op de achterkant.
Nou, hey.
Ja. Dit is de stem van de elite.
Nee, niet op. Krijgen we dat weer? Zijn. Kon niet waar zijn.
Hallo, oh, ja. Jongens.
Hallo.
Nam je expres heel lang niet op?
Nee, ik was aan het proberen te leren mediteren.
Oh. En toen ging de telefoon.
Oh, daar gaan we het zo over hebben.
En toen ging de telefoon. Dus midden in de meditatie ging de telefoon.
Oké, die gaan we zo meteen behandelen. Maar eerst even het eerste. Want we werden namelijk aangesproken in de kleine komedie. Waar we dus de hele week vertoefd hebben. Dat ik eerst er 2 avonden speelde en toen mevrouw. Maar toen werden we aangesproken door fans van onze podcast, Tuin.
Ja.
En die zei dat ze dat heel leuk vonden als het heel lang duurde... Voordat ze opnam.
Echt waar?
Bassie, ja.
Wat vonden ze daar leuk aan dan?
Ja, omdat wij dan geloof ik zenuwachtig werden. Of,
ja, dat het spannend was. Spannend of ze nog...
Ik geloof dat je 1 keer niet hebt opgenomen. Dus dat is sindsdien een enorme cliffhanger.
Ja.
En toen zei je ook van... Oh, dan ga ik voortaan. Ga ik langer wachten met opnemen.
Ja, maar nu was het toch per ongeluk. Want ik was een columnpje aan het schrijven over dat ik niet kan mediteren.
Oh.
En toen dacht ik, god, laat ik op YouTube eens even opzoeken wat dat eigenlijk is. En toen
Dus je ging een
column... Even heel precies.
Je ging dus een column schrijven waarin je zei, ik kan niet mediteren. En toen daarna pas ging je kijken wat mediteren eigenlijk is.
Ja.
Ontzettend onjournalistiek.
Ja.
Ja, maar ik ben heel op mijn leeftijd mag je onjournalistiek zijn.
Oh ja.
Iedereen om mij heen zegt steeds... ja, ik begin de dag met 10 minuten mediteren.
Echt waar?
En toen dacht ik... God, wat is dat eigenlijk? Hoe doe je dat eigenlijk? En toen ben ik op YouTube eens een meditatie gaan opzoeken. En daar was ik net in verzeild geraakt door mee te doen.
Ja.
En toen ging de telefoon.
Dat waren wij. Hey, en wat had je tot nu toe in je column hierover geschreven?
Nee, ik moet hem nog schrijven. En
je had nog geen letter op papier?
Nee.
Ik probeerde te mediteren en toen ging de telefoon.
Hey, en mam, vertel eens even. Je hebt ook apps voor mediteren, maar die heb je dus niet gedownload. Je hebt het op YouTube. Via YouTube
krijg je gewoon een geleide meditatie. En dan moet je onaangename gedachten wegduwen. Daar was ik nu.
Welke onaangename gedachten was je aan het wegduwen dan?
Nou, Ankie Broekers-Knol, gek genoeg. En die kreeg ik niet weg.
Wat een kutwijf is dat, hè?
Ja, niemand... Oh, wat een kutwijf.
Ja,
niemand krijgt die weg.
Krijgt die weg. Maar dat is gewoon een zoveel koppig naar mens.
Ja.
Naar mens.
Ja, het grappige is, maar heb ik het met Teun volgens mij een keer gehad, want dat was natuurlijk voorzitter van de Eerste Kamer. Dat zo'n flatteuze rol is. Dan denk je van, oh, wat een grappig bekakt mens met die gekke naam
leuk,
en zo.
Met die grote VVD-kleding.
Leuk met die VVD-kleding en die parelketting. Ja. En dat, dan heeft zo iemand nog iets kolderiek grappigs.
Altijd grappig met Jair Verweda, weet je wel.
Altijd grappig met Jair Verweda. Ja. Ja, maar als het op Afghanen aankomt, blijkt het gewoon een soort halve natie te zijn, dat mens.
Ja,
maar
vluchtelingen. Ja.
Een goede kamervoorzitter maakt nog geen goed bewindspersoon.
Nee, en ook geen goed mens.
Nee,
misschien is ze vanuit bepaalde oogpunten wel een goed bewindspersoon, dat weet ik niet. Maar wel een slecht mens.
Nee. Ze struikelt voortdurend, hè, Teun?
Ja, het is geen goed.
Maar ja, wie struikelt er niet voortdurend?
Nou, Ankie Broekers-Knol is wel een erg gebroken piloot, hoor.
Ja.
Die zegt steeds verkeerde dingen, heeft de dingen niet paraat.
Ja.
Het is een giftig mengsel van...
Van domheid en slechtheid en onbekwaamheid.
Ik heb het idee dat jij dit gif toch veel sterker voelt dan de kracht van de meditatie.
Ja, daarom lukte de meditatie niet. Bovendien belden jullie toen, dus kreeg ik ook niet meer weg.
Maar dan vraag ik me toch af, hè, man. Als je nou mediteert en je moet negatieve... Zou ik zeggen, je opwinden over Ankie Broekers-Knol, los van dat ze echt slecht is, heeft ook wel iets leuks. Het zijn niet echt de nare gedachten in de trant van eigenlijk wil ik dood of ik ben een mislukkeling.
Nee,
of,
maar mijn column gaat er ook een beetje over dat ik kan niet mediteren en ik hou meer van klaverjassen.
Ja, maar dat is toch een veel betere manier van... Ja, of
om je hoofd leeg te maken,
ik wil me geen rangorde
naar Ajax gaan.
Ja.
Of, dat zijn goede manieren om je volle hoofd leeg te maken en niet mediteren voor mij.
En ook wel een beetje de groenteman way of mediteren is dat ook wel een beetje, toch?
Maar je moet wel...
Ik vind ons
geen mediterend gezin.
Klaverjas, Gijs, jij?
Ik klaverjas niet. Nee. Maar ik ga wel naar Ajax, met jou namelijk.
Ik zou namelijk, ik zou heel graag... Het lijkt me heel leuk, klaverjas, maar ik heb het nooit geleerd.
Nee, maar ik ben een spelletjesfanaat. Dus ik doe het liefst altijd spelletjes.
Maar is het moeilijk te leren?
Zoals mijn dochter zegt, ik wil niet dat Bassie doodgaat, want dan heb ik niemand meer om mee te pokeren. Dat zegt ze heel hard huilend dan, hè? Maar is het te leren, vraag jij, Teun?
Ja.
Mam, is klaverjas het te leren?
Het is een redelijk dom kaartspel,
Ja, het is niet zo heel... Want Teun is bijvoorbeeld een hele fanatieke skipbower met zijn dochters. Wat jij Chicane noemt.
Daar ben ik ook dol op.
Ja. Dus nou, als je heel goed kan skipbowen. Hij speelt het met een pot van 30. Dus dat duurt uren en uren bij hun.
Ja. Jeetje, Teun. Hoezo 30?
Ja, dat is gewoon...
Dat staat in de spelregels van skipbow.
Ja. Maar toen heeft mijn jongste dochter laatst gewonnen... En sindsdien, en dat is al maanden geleden, wil ze niet meer spelen om gewoon die overwinning te koesteren.
Christel, kan het toch dat die kinderen zo erg op jou lijken, Teun?
Ja, verschrikkelijk. Oh, wat een genetische erfenis.
Het is nature en nurture bij elkaar. Nature. Een hele giftige cocktail.
Wat zouden de ouders van Ankie Broekers-Knol voor mensen zijn geweest?
Ja.
De oude Broekers-Knol.
Ik moet er niet aan denken, het kwadraat van Ankie.
Ja, inderdaad.
De
Broekers-Knolletjes. Ja.
Maar Gijs, we wilden het nu toch echt over het feminisme, maar tillen we dat nu toch alweer? Ja,
dat moeten we naar de volgende keer
tillen. Want ja, Teun en ik hadden het er net over, dat we eigenlijk zo graag...
Gijs zit dus nu net zo in zijn gezicht te wrijven als hij op het podium deed.
Ja, ik heb tijdens de première ook de hele tijd in mijn gezicht gevreven. Ja. Maar dat doe ik dus heel vaak, hè?
Ja.
Dat is grappig. Ik ben dus een echte oogwrijver, blijkt. Ja. Zeg even tegen de luisteraars. Ik speel dus de première van mijn voorstelling, De Pannenkoekencaravan, in het hele land te zien. En, Teun zat in de zaal.
Zeker.
Mijn moeder zat in de zaal. En verder nog heel veel. En ik was een beetje moe, zoals de hele tijd. Mag ik niet meer zeggen. Ja. Maar goed, ik was een beetje moe.
Ja.
En ik heb dus de hele avond...
In je oog zitten
vrij. Heb ik als een soort kind in mijn oog zitten vrij.
En doe je ook je hand zo voor je hoofd. Zo, alsof je een enorme migraine aanval hebt.
Dat de tantes zeggen, hij is moe, hij moet naar bed.
Ja.
Ja. Maar is dat nou sympathiek, knullig of irritant?
Ik vind alles sympathiek van jou.
Ja. Ik denk combinatie vragen van sympathiek en knullig.
Oké, maar irritant?
Ja. Nee.
Eigenlijk niet?
Nee.
Maar, nou, en we weten dat,
maar dat feminisme
dat
dus?
Onze vriend Diederik Ebbingen mij met een labrador vergelijkt op het toneel. Dat wel eens verteld hier, Tuin?
Nou, volgens mij heeft ze mij dat zelf wel eens verteld.
Nou, dat is dan even aan de mensen dat. Nou, Diederik, die zat vroeger
Dat zegt Eus ook altijd 100 keer in zijn radioprogramma. Ik zeg dit even voor de mensen thuis.
Oh ja, ik zeg dit even voor de mensen
en
thuis.
En we weten dat Eus nu luistert.
Eus, we weten dat je dit hoort.
Ja.
Ik zeg dit nu even voor de mensen thuis. Dat Diederik zat vroeger in de cabaretformatie De Vliegende Panters.
Oh ja.
En hij had in die tijd ook een labrador. En die nam hij vaak mee naar het theater. En het kwam wel eens voor dat hij per ongeluk de deur van de kleedkamer open liet staan.
Oh, God.
En dan zaten ze middenin weer zo'n opgehyperde, uitgewerkte vliegende panters. En soms liep die labrador dan ineens het toneel op.
Oh.
En die begon dan zo'n soort heel labradorachtig de zaal in te kijken. En Diederik zegt altijd over mijn toneelprestaties, vroeger bij de Harry Banning tournee, en dat zal nu ook zijn, van eigenlijk ben je net een labrador, want of je nou in de coulissen of in de kleedkamer bent of op het toneel staat, je transformeert helemaal niet. Dus je wordt helemaal niet iemand anders of een soort.
Terwijl Diederik zelf, die transformeert enorm.
Oh, die kan transformeren. Ja. Die is onherkenbaar. Dat is wat ik dacht, wie staat er op het toneel?
Ik vind juist dat hij juist zo ongelooflijk herkenbaar blijft, maar dat hij dan met een klein dingetje
maar
zo transformeert.
Kan echt acteren.
Ja, die kan echt acteren.
Die kan echt acteren.
Ja.
Ik kan niet acteren, maar ik kan weer wel heel goed mezelf zijn. Dat is ook een kunst op het toneel.
Maar jij bent zo ongelooflijk overgevoelig voor aanstellerij van anderen, dat je doodsbang bent om jezelf aan te stellen.
Ja, maar ik voel ook gewoon helemaal niet de urgentie om aan te stellen op het toneel. Dat maar is ook een hele grote kwaliteit
vind je dan,
van
vind je dan
mij.
Bijvoorbeeld, dat vind je dan Eus bijvoorbeeld echt een aansteller, Gijs?
Ik vind Eus gewoon Eus.
Oh, dus
ik heb Eus nog nooit op het toneel gezien.
Maar vind je Eus dan ook, is hij dan ook goed in zichzelf zijn?
Nou, in zichzelf zijn is hij heel erg goed. Of ik daar graag naar kijk en luister, is een tweede. En
wat jawel, is gisteren was ik op de televisie dat Eus mij interviewde.
Ja, met dat Eus mij interviewde.
Jij was op de televisie met dat Eus jou interviewde?
Zeker weten.
Vanwege 100 jaar televisie.
Oh.
Ja.
Een 80 jaar plantage.
Verdomme,
100 jaar was hij in de kunst.
Heb ik helemaal gemist, jongens.
Nou, vertel even, hoe was het?
Nou, het was heel erg leuk.
Ja?
Het allerfijnste ervan was dat de oude fragmenten die ze draaiden van mij heel dik in de plantage, die vond ik zelf ook heel erg leuk.
Oh, wat heerlijk.
Dat heb ik nog nooit gevonden.
Nee, wat heerlijk om eindelijk met tevredenheid naar jezelf te kunnen kijken.
En hoe was Eus in het echt?
Hoe was Eus in het? Wat vind je nou van Eus, mam? We weten dat je het hoort, Eus. Eus hoort het allemaal, hè, mam?
Ja, nou, ik vind Eus Eus.
Ging je nog aanvallen?
Nee, tegendeel.
Nee?
Hij was heel erg lief.
Oh ja?
Hij is geloof ik een beetje bang voor mij misschien.
Oké. Okay. Nou, dat stadium heb ik helaas nog niet met hem bereikt.
Nee. Ik weet het niet hoor. Nee. Maar hij was allerliefst. Hij deed het met Diewertje prima.
Oké.
Okay. Oh, okay. Nou. Dus dat feminisme, want we hadden het net over dat elke relatie is toch een debit-credit rekening. Daar wilde het eigenlijk met jou over hebben. Maar zullen we dat dan volgende week
doen? Dat tillen we even over de week heen.
We tillen hem over de week heen en het is wat mij betreft credit.
Oké.
Nou,
volgende week verder.
Mam, debiteer.
Het is mooi, zo mooi dat Hanneke ook meteen de cliffhanger al meteen al invult.
Mediteer rustig verder.
Ja.
Niet te diep. Dat je niet in een eeuwige slaap verzeild raakt.
Dat laat ik nu verder zitten hoor, die meditatie.
Oh, dat laat je nu over zitten.
Dat is toch niks voor mij.
Hoeveel woorden, Hanneke?
Hè?
Hoeveel woorden heeft die column?
530.
Oeh, net meer dan 450.
Ja.
Moet je net een extra slagje maken.
Ja. Ja. Elke maand.
Ja.
Dat is wel altijd bij Max Pam. Hè? Ik weet niet of die luistert, maar die schrijft dan een column.
Ik laat nu de muziek van de meditatie horen, maar die hoorden jullie misschien niet.
Nee. Ja, Max Pam's column valt altijd in drieën uit elkaar.
Ja, die heeft dan eigenlijk zijn column geschreven, zo op woord 250.
Ja.
En dan begint hij gewoon nog.
Begint hij met nog een column en dan aan het eind nog een klein columnpje erachteraan.
Ja.
En dat doet Joep van het Hek, doet altijd van drie nieuwsfeitjes met elkaar verbinden.
Ja, drie. Ja.
Ja, en daar heeft hij dan,
keihard
om gelachen. Zodat Joep van het Hek zijn punt.
Ik maak hele rare, slechte column. Ik ben gewoon totaal niet geschikt voor de column.
Nee, ik ook niet, maar dat maakt niet uit.
Nee, gelukkig doe ik het in zin.
Nog altijd geschikter dan een heleboel andere mensen, moet je maar denken.
Oké.
Toch? Oké, man.
Oké, Labrador.
Tot volgende week.
Dag, Hanneke.
Doeg.
Dag.
Teun en Gijs.
Ja, Teun.
Ik heb toch ergens het gevoel dat Hanneke het ook niet helemaal over het feminisme wil hebben. Want het lukt steeds gewoon maar niet.
Een soort kogel die we achter ons aan slepen.
Ja.
Ja. Ja, ik kan het ook niet helpen, Teun.
Nee, hè?
Hey, Teun.
Ja.
Melanzane a parmigiana. Ik heb hem nog niet gemaakt.
Maar dat is ook deels mijn schuld en deels de schuld van Guusje de Vries.
Ja, want het duurde heel lang voor dat recept eigenlijk. Staat het nu online eindelijk?
Volgens mij niet.
Was Jezus Christus.
Het staat wel in de appgroep, maar ik vind ook dat jij hoeft pas de verwerkte versie mee aan de slag.
Ja.
Ik heb wel heel veel leuke reacties gekregen op of het nou melanzane parmigiana, parmigiana de melanzane, hebben we heel veel leuke reacties op gehad. Maar ik denk, als jij het nou zorgt dat het volgende week gemaakt is, dan gaan we ook even in op
de
die
reacties doornemen.
Ja.
En aangezien klagen over de NPO voor ons heimatklingelen is, zoals we vorige week hebben geconstateerd, dat ze in gezinnen op zijn gegroeid waarin het klagen over de NPO ook
heimatklingelen. Gewoon... Ik bedoel, ik ben nog de Germanist hier, maar die term die ken ik helemaal niet.
Ja, ik werkte ooit bij Modern Antiquariaat van Gennep.
Ja.
En dan had ik een hele leuke collega die volgens mij Limburgse was van oorsprong, Carla. En die had het vaak...
Carla?
Heer Carla. Ja, zo van, hello, goeiemorgen Gijs. Ik deed ook altijd na. En die had het...
Wordt zo niet gewaardeerd door mensen buiten Amsterdam.
Ja, maar wel, als je dan zeggen op voet van charme staat met iemand...
Erotische voet?
Nee, maar toch op voet van charme.
Ja.
Dan kan je net wat meer permitteren.
Oh, okay, ja.
Dus dat kon ik. En zij had het vaak over de term heimat. Of zij heeft bij mij de term heimatklingel.
Ik vind het prachtig. Dus het
is schitterend, toch?
Ja.
Maar goed, klagen over de NPO is voor ons heimatklingel.
Ja, maar ik wil niet per se... Ik wil eigenlijk niet klagen. Ik wil jou gewoon een ontzettend leuk nieuwsbericht brengen, Gijs.
Dat wordt ook klagen.
We hebben namelijk een nieuwe bestuursvoorzitter bij de NPO.
Niet waar. Ja. Echt waar?
Jazeker.
Shula dan?
Ja, Shula wordt dus opgevolgd door Frederike Leeflang.
Ik denk dat Shula Rijksman zo heeft genoten van het succes van het Songfestival...
Ja.
Dat ze samen met Frans Klein heeft georganiseerd.
Ja.
Waarvoor zij ook een mooie ronde langs alle talkshows
Het is toch ook
gemaakt.
Zo dat zij gewoon 20 jaar geleden is aangesteld... om ooit hier het Songfestival...
Om het Songfestival te organiseren.
Ja.
Dat is gelukt.
Ja.
Dat heeft ze samen met Frans Klein gedaan.
Ja.
Daar hebben ze alle credits voor.
Gaat Frans nu ook weg?
En gekregen. Shula weet denk ik van... ik kom over dit hoogtepunt niet meer heen.
Nee.
Frans Klein heeft denk ik nog andere hoge taken te vervullen... als directeur video van de NPO.
Ja.
Videodirecteur.
Oké, want Gijs, eventjes...
En wie is deze nieuwe dan?
Ik wil eerst even weten...
Ja.
Wat, behalve dan dat Songfestival, hè?
Ja.
Wat deed die Shula eigenlijk?
Nou, ik heb wel eens gehoord, ze heeft Rutte onder de knop.
Rutte onder de knop?
Ja, Rutte onder de knop.
Geil.
Verder weet ik het eigenlijk niet.
Nee, hè?
Nee, behalve nee. Being Shula Rijksman.
Ja.
Ik bedoel, die naam alleen al.
Ja precies. Het is, je hebt zeg maar Being John Malkovich en je hebt Being Shula Rijksman.
Hetzelfde niveau.
Ja. Maar we hebben dus nu, we krijgen nu nieuwe.
Ja.
En het mooiste vind ik nog wel, Gijs, ja. Want je hebt wel eens vaak dat je dan denkt bij zo'n omroep, nou, dan krijg je weer zo iemand natuurlijk van een omroep.
Ja.
Nou, dat is hier helemaal niet het geval.
Nee.
Deze vrouw heeft gewoon totaal eigenlijk geen geschiedenis met de omroepen.
Maar, Teun,
ja.
De positie van Shula Rijksman, die dus heel even vakant was...
Ze is momenteel managing partner bij juridisch dienstverlener Deloitte Legal.
Maar moet je dan eigenlijk op programmaniveau met dingen bezig? Of is het vooral Rutte onder de knop hebben, lobbyen, personeelsbeleid, dat soort dingen? Ja, ik weet het gewoon niet.
Ja, nou ja, ze vond het wel ontzettend leuk om...
naar Boer zoekt vrouw te kijken.
Kijk. Volgens haar is
Frederike Leeflang.
Ja, de positie van de publieke omroep in het Nederlands medialandschap...
Ja.
Is volgens Leeflang nog altijd sterk. Al is de wereld onderhevig aan verandering. Dus je weet het niet, maar opeens, Gijs, is de wereld onderhevig aan verandering.
Ja, het is de laatste tijd valt me dat ook op.
Ja, dus vroeger
ineens
was de wereld...
Gewoon een egaal, soort stabiel ding.
Ja.
Paar duizend jaar hetzelfde geweest.
En
de laatste jaren begint het ineens een beetje
te onderhevig aan verandering. En juist dan...
Ja.
Is dus volgens haar een heldere positionering en pluriformiteit van de publieke
Precies.
omroep voor de toekomst van
Precies.
groot belang.
Als baken in die veranderende wereld.
En dan even op jouw vraag terug te komen, van, is dan van belang dat ze ook iets weet van televisie? Dat is van groot belang.
En radio.
En radio.
En internet.
Ja.
Streaming.
Dus, van toekomst van groot belang, zowel organisatorisch, oké, zeggen we, daar komt Deloitte Legal heel goed van pas.
Zeker.
Als qua inhoud. En dan zeg ik, mevrouw Leeflang, gaat ze nu op de stoel van de programmamaker zitten? Want dat is
mevrouw Leeflang, hier zak mij de broek van af.
Ja. Ze heeft ook een klein schandaaltje gehad, wist je dat, Gijs?
Wat dan?
Nou, zij zat ook nog in de raad van commissarissen van de ABN AMRO.
Ja.
En dat was juist in de tijd dat er duizenden mensen op straat werden gegooid vanwege een crisis. Ging zij met haar kinderen op kosten van de sponsor naar de Europa League finale van Ajax. Nou, dat heeft er...
Dat heeft er ingehakt.
Ja, maar het mooie is, Gijs...
Ik vind het een beperkt schandaal. Is de familie van Ed Leeflang?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Later besloot ABN AMRO dat Leeflang en een andere commissaris de reis alsnog zelf moesten terugbetalen.
Fair enough.
En toen, ze is na een kritisch rapport in 2018 vervroegd teruggetreden. Ze maakte plaats voor iemand met meer ervaring in de bankenwereld.
Oké, maar ze is dus eigenlijk beschadigd.
Maar het grappige is dat ze ging dus de bankenwereld uit en maakte plaats voor iemand meer ervaring in de bankenwereld. En nu gaat
ze de publieke omroep in.
En als iemand met minder ervaring in de omroepwereld.
Want Julia Rijksman kwam van IDTV, hè, volgens mij.
Ja.
Als ik het goed heb.
En volgens Tjibbe Joustra, die natuurlijk ook ooit in opspraak is geweest vanwege een gouden wc-pot, weet je dat nog?
Ja.
Die zegt dat zij ruime bestuurlijke ervaring heeft, verbindend leiderschap en een onbevangen vernieuwende blik.
Zou het woord verbindend misschien, dit is gewoon...
Ja, ja, maar
ik ben niet zo voor het verbieden van woorden, hoor. Maar, ja,
maar
zou het woord verbinden niet zo'n heel klein beetje in de ban gedaan
kunnen
worden?
Stel dat jij nou wel voor het verbieden van woorden was. Zou verbindend dan...
Ja, dan zou ik verbindend geloof ik heel hoog zetten.
En ik vraag me af, als ze heeft een onbevangen vernieuwende blik. Maar als je onbevangen bent, dan kan het ook niet tegelijk vernieuwend zijn.
Nee, want dan ben je zo zeggen, je hebt geen idee.
Ja, en bovendien zeg je van ja, dat is allemaal oud, ik wil vernieuwen. Dat is dan eigenlijk niet helemaal onbevangen, toch?
Nee, dan is het zo. Nee, want als je onbevangen bent, dan neem je alles eigenlijk voor wat het is. Als het oud is het, en goed, is het ook goed.
Ja.
Ja. Dus, nou, ik weet het niet, Tuin. Het leeft lang.
Nee, hè? Nee, oké. Maar goed, we geven het haar voor. Ja, nog één ding. Wat ik wel heel mooi vind, is dat je ziet toch tegenwoordig in de publieke omroep toch een hele beweging om divers te zijn.
Ja.
He, gewoon mensen van allerlei soorten plumage.
En te verbinden.
Van all sorts of walks of lives.
Dat is belangrijk om te verbinden.
Ja, en dan vind ik het ook fijn dat we hier toch weer hoe noem je dat? Een commissaris.
Bekakte commissaris hebben.
Bekakte commissariatenverzamelaarster. Dat die nou onze leidsvrouw wordt.
Ja, dat die ons allemaal lekker kan gaan verbinden.
Ja, mogen we dan toch haar hier vanaf deze plek welkom heten?
Ja, en succes wensen.
Frederik?
Succes.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teuntje.
Gijs, ik ben het draaiboek weer even
kwijt. Ander favoriet gezelschap van mij, naast het Nederlands Philharmonisch Orkest, is het Nederlands Blazers Ensemble.
Ja, mensen zeiden het is Frans en dus moet je uitspreken ensemble. Maar als je
ensemble zegt, is toch ook van, het komt dus hetzelfde woord.
Ja, mensen zeggen ensemble, tout ensemble.
Oké, nou,
maar dan moeten we ook zeggen het Nederlands Blazers Ensemble.
Het Nederlands Blazers Ensemble. Teun, we weten inmiddels, het is bekende informatie, dat al ruim 25 jaar de compositiewedstrijd wordt georganiseerd voor kinderen tot en met 18 jaar.
Ja.
Je mag je kan daar alles insturen, zolang je het maar zelf verzonnen hebt. Elke soort compositie die je wil. Of je nou rapt, viool speelt, singer-songwriter bent, schrijf je in. En als je de ouders bent van zo'n kind, de vader of de moeder, en je luistert dit en je denkt, kind, ga eens achter die telefoon vandaan, of ga tenminste op die telefoon iets componeren.
Ja.
Dwing het gewoon.
Wat?
Ja, gewoon zeggen het moet.
Nou, dat kan toch. Nou ja, denk je dat lukt?
Nou, dat kind zal dan merken hoe leuk het is om te componeren.
Nou, ik weet niet wat voor kinderen jij hebt, maar
een enthousiast componist worden.
Ja?
Nou, bij mijn kinderen werkt dat zo.
Ja.
Nou, whatever. Of stimuleren het op pedagogische wijze.
Wat is natuurlijk gewoon ontzettend
het
leuk.
Het is ontzettend leuk. Ja. Zeker omdat je dan het kan insturen. En dan ook gebruik kan maken van een YouTube-kanaal. Nou, heel hip.
Ja.
Voor kinderen, YouTube.
Ja.
Het YouTube-kanaal Composers Toolbox. En daar geven componisten en muzikanten van het NBE allerlei informatie, tips en tools. Wat heb je nodig om te componeren? Hoe begin je? Wat kan een instrument allemaal? Wat doe je als je vastloopt? En nog veel meer. En dat zijn niet alleen tips om te componeren.
Ja.
Maar het zijn ook hun levenslessen.
Tips voor het hele leven?
Vind ik wel.
Ja, wat doe je als je vastloopt?
Ja.
Hoe begin je?
Ja. Nou, een paar tips.
Ja.
Gebruik bijvoorbeeld een film, een gedicht, een podcast, een schilderij of een boek als inspiratie.
Zou het niet leuk zijn als iemand denkt van, nou, ik gebruik die podcast van Teun en Gijs als inspiratie voor een prachtige compositie?
Zeker wel,
ja.
Zeker wel.
Ja.
Dus laat je kind even naar deze podcast luisteren. Gewoon anderhalf uur wauwelen over dikke Duitse boeken.
Ja.
En laat het kind daarna een mooie compositie maken.
Mendelssohn op het dak.
Maak een schema of een tekening van het verhaal dat je wil vertellen in je compositie. Hoe begint het? Wat gebeurt er? Hoe eindigt het?
Maar is dus ook een muziekstuk is ook een verhaal?
Kan een verhaal zijn. Ja. Ik ben een dirigent uit de Bohemen. Ik ben impotent en ik ben verliefd op een veel jongere vrouw. Ik schrijf er de vijfde symfonie van Mahler over.
Jezus.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Noem maar wat, hè.
Ja.
Een willekeurig voorbeeldje.
Ja.
En Teun,
ja.
Heb je plots inspiratie?
Ja.
Pak je boekje, je opschrijfboekje, pak je telefoon. Doe iets, meteen vastleggen die handen.
Dat je niet vergeet. Als jij zegt levenstips.
Ja.
Er zijn zoveel momenten dat ik dacht, had ik het boekje maar gepakt of in mijn telefoon opgeschreven.
Ja, je weet dat de Beatles precies het omgekeerde deden. Hè?
Wat dan?
Maar die zaten dan samen een liedje te componeren, ja. John en Paul. En dan als ze het dan de volgende dag nog wisten, was dat een soort lakmoesproef voor of het een geslaagde melodie was.
Oké.
Okay. Maar goed, dat zijn John Lennon en Paul McCartney.
We kunnen er niet van uitgaan dat iedereen hier zomaar...
Precies. Het allerbelangrijkste, we kunnen 6000 tips geven,
ja.
Maar het belangrijkste is eigenlijk de deadline.
Ja.
Want bij creëren gaat het om de deadline, dat weten we. Ook bij het Nederlands Blazers Ensemble en ook bij de compositiewedstrijd. De deadline voor het insturen is 11 oktober. En vervolgens komt er een hele selectieprocedure. En uiteindelijk gaan er 12 kleine componisten door naar de finale. En 3 winnaars spelen uiteindelijk hun stuk tijdens het fantastische... Mag ik toch wel zeggen, Teun? Jij keek het als kind ook altijd al heel graag.
Als kind van 25
plus. Als kind, het bleek nog niet te bestaan toen je kind was, maar in jouw perceptie keek je het als kind ook heel graag. De 3 winnaars spelen hun compositie tijdens het nieuwjaarsconcert op 1 januari in het Concertgebouw, uitgezonden op tv. Alle informatie over deze compositiewedstrijd vind je op nba.nl/compositiewedstrijd. Compositiewedstrijd. nba.nl/compositiewedstrijd.
Ik zou eraan meedoen, hoor.
Waren we nog maar 18 net, hè?
Oh,
of ietsje jonger.
Ietsje
nog?
Jonger, ja. 25.
Heerlijk. Nou, Teun.
Nou, Gijs. We hebben het met z'n tweeën gerooid vandaag.
Ja, lang niet slecht, vond ik zelf.
Nee, hè? Is het dan nog wel zinnig om te zeggen wie de producer at large is?
Nou ja, kijk, jij ziet dit ook als een heel marketing ding, hè?
Ja.
Dus...
Laat het maar doen dan.
Laat maar doen dan.
Ja, bovendien, om nou te zeggen dat we ook al die achter de schermen dingen ook nog... bedoel, jij hebt vandaag de thee gehaald. Van de weeromstijd werd het ook thee in plaats van koffie.
Hè? Ja.
Heb je goed gedaan.
Dank je.
Maar om dat nou elke week te gaan doen...
Ja, oké. Okay. Nee. Guusje de Vries.
Guusje de Vries. En denkt hij van, nou ja, god, die enthousiaste sponsorverhalen... daar willen wij ook graag tussen zitten en staan en liggen.
Ja.
Stuur dan een mail naar teunengijsvertellenalles@gmail.com.
En is er een kortingscode?
Er is, nou, een kortingscode wil ik niet zeggen, maar je staat wel meteen met 1-0 voor. En zoals u weet, alles debit credit. Dat is namelijk als u de aanhef gebruikt, Lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Ja.
Oké, de muzikale omlijsting was van Jan en Kees Groenteman met op vocalen Kiki Jaski. En dan.
Is ook Tsjechisch, Kiki Jaski.
Ja, zeker, is een Tsjech.
Ja, ja.
En dan zijn we bij de Beatles-tip aanbeland alweer.
Oh, Gijs, ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al 2 prachtige, ja, klassieke gezelschappen in het zonnetje gezet. En dan heb je natuurlijk van de popmuziek, is dit dan wel het klassieke gezelschap dat elke week weer door jou in het zonnetje gezet wordt.
Ja, en eigenlijk niet genoeg in het zonnetje gezet kan worden. Ik had het net over hoe John Lennon en Paul McCartney samen componeerden... en dat voor hun dus de lakmoesproef was of een compositie geslaagd was... of ze hem de volgende dag nog wisten, nog kenden de melodie... dus ze noteerden of niks of namen niks op. Also trouwens ook, denk ik, niet eens de mogelijkheden toe. Maar probeerden te onthouden en wat ze onthielden, dat bleef. Dus ik dacht misschien is het leuk om een hele oude compositie als Beatles-tip te doen... En er zijn een paar liedjes in het Beatles-repertoire... die nog helemaal stammen uit de tienertijd van Paul McCartney. Dus dat hij gewoon thuis bij zijn zeer muzikale vader op de piano...
Dus dat was ook geen Lennon en McCartney dan?
Uiteindelijk is alles toegeschreven aan Lennon en McCartney... want dat hebben ze zo afgeschreven of afgesproken. Maar dat was de facto geen Lennon en McCartney. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor heel veel liedjes... dat het ook compositie van een van hun tweeën was. Het was trouwens dat John Lennon heeft dat er echt doorgedramd... dat het Lennon-McCartney moest zijn. Hè? Zei ja, dat klinkt veel beter dan McCartney-Lennon. En toen is er 1 liveplaat geweest. Een solo liveplaat, ergens uit de jaren 90 volgens mij. Dat McCartney niet 1 keer omgedraaid heeft in de credits.
En wat vond Lennon daarvan?
Die was toen dood.
Oh, die was dood.
Dood. Ja. Maar hij heeft dat toen één keer uit een soort wraakoefening of een soort genoegdoening. Want het waren natuurlijk allemaal liedjes van zijn hand die hij tijdens zijn eigen live concert speelde.
Ja.
Heeft hij daar McCartney Lennon neergezet.
Gijs, ik moet even aan denken dat wij samen naar Paul Simon waren.
Ja.
En dat hij toen Bridge Over Troubled Water speelde en zong. En dat er had er een soort toespraakje bij, waar het bleek van dat hij vond dat hij het nou eindelijk soort weer gewoon terug had veroverd, omdat het toch eigenlijk echt zijn nummer was.
Ja.
En dat daar dus dat hij het zat hem dus ken ik niet lekker dat
Art Garfunkel
daar altijd maar mee aan de haal was gegaan.
Ja, maar zij haten elkaar echt, hè? Tot op de dag van vandaag. Volgens mij heeft hij de hele naam van Art Garfunkel ook überhaupt niet genoemd tijdens dat hele concert.
Nee.
En het is natuurlijk ook gewoon hij heeft het zelf geschreven, dat liedje. En dat is echt haat en heid tussen die twee. Volgens mij zijn ze nog een keer samen tournee gegaan en is het toen definitief uit elkaar geknald tijdens die tournee. Maar goed, dit geheel terzijde.
Ja.
Lennon en McCartney is een ander verhaal qua haat. Ook veel haat en neid, maar ook veel liefde. Maar ik dacht, ik doe dus een heel oud Paul McCartney liedje, wat hij later heeft opgenomen. En dat is het liedje, en u kunt het vinden in de show notes. Zet ik een Spotify-link, kan je lekker gaan luisteren. Het is een heel mooi liedje. En het toont toch aan wat voor een waanzinnig melodisch talent hij zijn hele leven al heeft gehad. I'll Follow the Sun.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.